Welkom. Welkom bij het vragenuur van 6 december. 6 december 2023. Er zijn 3 sets vragen ingeleverd. De wethouder had als enige mededeling dat Sinterklaas in het land weer uit is. Dus daar kunnen we het bij laten, geloof ik. Dus de vragen. Eerst vragen van de fracties van de VVD, Stadspartij en CDA over betaald parkeren. Het woord is aan de heer Heijner.
Dank, voorzitter. Ja, volgens mij zijn de vragen vrij helder. Wij vragen ons af, met de komst van nog meer autovrije wijken, hoe kunnen we nou zorgen dat in die autovrije wijken in de toekomst ook het parkeren betaalbaar blijft en dat die kosten niet de pan uitreizen. Zoals bijvoorbeeld de Ebbingenkwartier, die mensen die moeten aan het Boterdiep parkeren, ongeveer 10% duurder. En dat gaat om bedragen van 100 euro per maand, terwijl die mensen daar gaan wonen en van een bepaald bedrag uitgaan. Dus wij vragen ons af, hoe kunnen we zorgen dat het betaalbaar blijft?
Iemand anders nog? Ja, de heer Van der Laan.
Ja, waar zit de VVD zelf aan te denken? Een soort parkeerkostenplafond? Of waar moeten we aan denken?
Ja, je zou kunnen zeggen, je gaat daar wonen, dan ga je ervan uit dat er een bepaald bedrag wordt gevraagd voor parkeren, dat het bedrag niet in één keer met 10% verhoogd wordt. Ik kan me best voorstellen dat het iets duurder wordt, 1%, 2%, maar 10% is echt wel een forse verhoging. Zeker omdat het om grote bedragen gaat, op jaarbasis om meer dan 100 euro. En dat terwijl het leven al vrij duur is.
Heer Leemhuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Kijk, op zich heb ik ook nog wel enig begrip voor deze vraag van de VVD en andere partijen, CDA, Stadspartij. De hoofdvraag is eigenlijk alleen, is het niet zo dat er ook inflatie is en dat dit eigenlijk feitelijk de inflatie volgt? En als we zouden zeggen, we gaan voor het parkeerbedrijf niet de inflatie volgen om de tarieven vast te stellen, zou de VVD dan dat geld vandaan willen halen? Vindt de VVD het logisch dat dan niet autorijders of niet mensen die daar wonen mee subsidiëren aan de kosten van deze parkeerplaatsen?
Ja, Heijner.
Ja, voorzitter, wij hebben voor de indexatie gestemd van het straatparkeren. En dat zijn natuurlijk mensen die die keuze kunnen maken. Dus op het moment dat je naar Groningen toe komt, ga ik met de auto of zet ik me op een PNR neer. Maar als je daar woont, dan ben je aangewezen op die bepaalde parkeerplek. En daar zit het hem voor ons juist in. We willen het voor de bewoners ook betaalbaar blijven. Want soms kunnen mensen niet zonder auto. Als je ergens in de provincie werkt en je woont in Groningen, dan kun je niet zonder auto.
Ja, de vraag. Dank u, voorzitter. De vraag was net iets anders. Er is gewoon inflatie. Door die inflatie stijgen de kosten van het parkeerbedrijf. Die kosten moeten op een bepaalde manier gedragen worden. Als de VVD vindt, die kosten moeten niet door de gebruikers gedragen worden. Dat is een standpunt dat u kunt innemen. Wie moet dan die kosten overnemen?
Reiner.
Nou, dat is volgens mij een veel bredere vraag. Dan zou je moeten kijken van hoe hoog zijn die kosten van het parkeerbedrijf per jaar en wat zijn die exacte kosten voor die parkeerplaats. Maar wat ik u net al zei is dat wij voor de straatparkeren snappen dat je daar iets meer vraagt en we zouden hier juist op de rem willen trappen. En vandaar deze vraag.
Nou, en nog een andere vraag.
Want is de VVD ervan op de hoogte dat juist de afgelopen jaren meerdere malen er geen verhogingen van tarieven juist van deze parkeergarages zijn geweest? En dat dit dus een eerste sinds een tijd weer lijkt te zijn?
De Heijner, tot slot.
Ja, voorzitter, en daar zijn we dus niet voor en vandaar deze vraag.
Helder. Wethouder Broeksma.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het Ebbingenkwartier noemt u met name. Kiezen we voor een groene, biodiverse ruimte. Ruimte voor leven en ondernemen. En die ambities die we hebben met de openbare ruimte maken we waar in dat Ebbingenkwartier. En veel mensen merken ook, kiezen voor zo'n aantrekkelijke leefklimaat waar geen ouders op straat zijn. Dat betekent onder andere meer woonruimte, meer mogelijkheid voor woonruimte, maar ook meer groen, een fijner leefklimaat, noem maar op. Veel mensen hebben daar ook geen auto, kiezen ook voor andere vormen van vervoer. En zoals u misschien weet, heeft ongeveer de helft van onze inwoners, de helft van de huishoudens, heeft een auto. En de andere helft heeft dus helemaal geen auto en kiezen daarmee voor andere vormen van vervoer. En zou kunnen zeggen dat voor de Ebbingenkwartier de markt, zou je kunnen zeggen, groot genoeg is, want de huizen zijn daar bezet. Dus de parkeerkosten waar u het over heeft, zijn voor heel veel mensen een non-issue. Want die hebben gewoon geen auto, kiezen daarvoor. En als ik zeg, de helft van de huishoudens heeft helemaal geen auto, dan zal het in de Ebbingenkwartier percentage nog lager zijn. Indien toch een eigen auto. Daar kunnen mensen voor kiezen. Het is een privékeuze om dat te doen. Voor jezelf, voor je eigen te parkeren of het bezoek. Parkeren in de buurt is gewoon mogelijk. Wij leveren onze inwoners daarbij niet over aan de markt. Maar u vraagt er ook om, want wij hebben gemeentelijke parkeergarages bij de Ebbenkwartier, Boterdiep en Circus. Het tarief is gebaseerd op onze kosten. Dat moet. De wet Markt en Overheid verbiedt te lage tarieven, want we mogen onze eigen parkeergarages niet subsidiëren. En die wet is er om de markt te beschermen. De markt heeft dat goed begrepen, want de tarieven in de commerciële parkeergarage verderop zijn 3 keer zo hoog als in de tarieven als in Boterdiep en Circus. Dus als uw vraag is, beschermen onze burgers tegen de markt, dat gebeurt. Tot zover, voorzitter.
De heer Heijder.
Ja, voorzitter, ik vraag me wel af, hoe kunnen we nou... Kijk, Ebbenkwartier is één voorbeeld, maar we gaan straks bij de Suikerszijde veel meer autoloze wijken toevoegen. Of tenminste, wijken waar we niet meer op straat gaan parkeren. En hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we ook daar het parkeren in de toekomst wel betaalbaar houden? Dat we niet daar ook telkens grote verhogingen gaan doorvoeren. Want dan heb je natuurlijk over veel grotere wijken, veel grotere aantallen. Dat mensen misschien niet meer die keuze hebben. Dat ze daar dus, dat ze nergens kunnen wonen alleen maar daar, terwijl ze wel die auto hebben.
Wethouder.
En met we bedoelt u de gemeente? De gemeente die moet regelen dat, dat het parkeren betaalbaar kan gebeuren? Of bedoelt u dat de markt dit zou moeten doen? Wat bedoelt u precies?
Nou, volgens mij is op de Suikerszijde er geen sprake van dat die parkeergarages door de markt worden gerund, maar door de gemeente. Dus dan gaat het om de gemeente.
Wat ik u net uitleg is dat de tarieven gebaseerd zijn op kosten. Dus wij mogen niet te weinig vragen. Wij moeten onze kosten minimaal in rekening brengen. Dat is om de markt, de commerciële parkeergarages te beschermen. Die maken daar gebruik van. In die zin wat ik u net uitleg, de tarieven 3 keer hoger vast te stellen dan de gemeentelijke tarieven. We kiezen er ook voor om in parkeergarages een lagere bezoekerstarief te hanteren dan op straat. Omdat we willen dat die auto's uit het gebied vertrekken. Met inachtneming van de wet Markt en Overheid bent u zelf als raad aan zet om de tarieven daar vast te stellen. Maar ze mogen niet lager zijn dan de kostprijs. We mogen onze parkeergarages niet subsidiëren. Als het gaat over ik heb een auto nodig, dat gebeurt. Dus het is mogelijk om je auto daar te parkeren. Dat hoeft natuurlijk niet gratis te zijn. In het Suikerszijde plannen wij een station, zeg maar de Champions League van het openbaar vervoer. Dus mensen die in de stad wonen en buiten de stad werken of andersom. U weet, ik heb 25 jaar buiten de stad gewoond en in de stad gewerkt. Ik ging met het openbaar vervoer, trein en bus of op de fiets. Liep als een tierenlier, dus heel veel mensen doen dat. De helft van de inwoners heeft geen auto, de helft van de huishoudens moet ik zeggen. En de Suikerszijde, de markt zal het leren of die huizen verkocht worden en verhuurd worden. Ik vermoed van wel, in het Ebbenkwartier is dat gebeurd. Dus als we de markt in die zin aan het werk laten, komt het allemaal goed.
Daar moet u het mee doen, denk ik. Ik zie je nog een beetje vragen aan het kijken, maar die vragen moet u dan de volgende keer maar stellen. We hebben het regelmatig over parkeerproblemen tenslotte. Vragen van de VVD-fractie. Over de mogelijkheden van een consultatiebureau in Meerstad. Mevrouw Akkerman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij is ook deze vraag vrij helder. We hebben een heel interessant initiatief voorbij zien komen van een aantal mensen die met een gezondheidszorgcentrum bezig zijn en daar graag een consultatiebureau aan toe willen voegen. Nou hebben wij nieuwe informatie gekregen sinds we de vragen indienden en dit moment. En wij zouden dan als extra vraag graag willen toevoegen. Maar ja, ik heb vorige week geleerd dat we daar een beetje voorzichtig mee moeten zijn. Maar onze derde vraag is of het college bereid is om met deze initiatiefnemers in gesprek te gaan. Om de mogelijkheden te bespreken.
En de eerdere vraag. Ja, die vraag kan de wethouder vast beantwoorden. De wethouder.
Ja, dank u wel. De vraag is of wij bereid zijn om te kijken of de GGD bij het gezondheidscentrum in kan. Nou, is het zo dat op dit moment de GGD ook beschikbaar, de jeugdgezondheidszorg beschikbaar is in Leeuwenborg en in Ten Boer. En dat is het voldoende om te voorzien vanuit de vraag vanuit Meerstad. En het is misschien ook wel goed om daar wat context omheen te geven. Vanuit de GGD is er een hele krappe begroting. En dat is ook de opdracht van uw raad. U heeft daar zelfs in het verleden nog een extra bezuiniging op neergelegd. En dat maakt dat onze GGD echt een basisaanbod heeft waar geen spek op de botten zit om te zeggen wij gaan op meer locaties wat doen. Er is in het verleden ook wel eens een vraag gesteld over priklocaties of we daar andere dingen in konden doen. Maar dit is echt ook financieel is waar we nu zitten, is de ruimte die erin zit. We breiden Meerstad uit, dat heeft u ook kunnen zien, collega van Nieuwhuis die is daarmee bezig. En op het moment dat we uitbreiden is er een voorkeur vanuit de GGD, maar ook om dan in het Eemskanaalzone te gaan zitten. Daar komt ook veel dichtere woningbouw, dus daar komen ook meer mensen te wonen. Dus dat is wel waar we het gesprek over gaan voeren, omdat daar ook wat meer voorzieningen in het gebied zelf komen. Nou, volgens mij is dat onlangs ook uitgebreid met u besproken. En dan zullen we ook kijken of daar bijvoorbeeld ook een locatie voor de wei aan toegevoegd zou kunnen worden. En dus op dit moment is het niet een optie om het in het gezondheidscentrum toe te voegen. Maar wij willen natuurlijk altijd best wel het gesprek aangaan. Maar dan is dit wel de context dat wij op dit moment die ruimte niet zien.
Mevrouw Akkerman.
Ja, dank u wel. Ja, die context die was dan inmiddels helder. Dit is namelijk wel een uniek moment, omdat nu deze plannen lopen. En vandaar dat de initiatiefnemers ook zeggen, ja, je moet eigenlijk het ijzer smeden als het heet is. Dus heel graag om wel die gedachten daarover dan uit te wisselen met elkaar. Zeker omdat ik begrijp dat de helft van onze gezinnen geen auto heeft, is het fijn als een consultatiebureau in de buurt zit.
Ja. De wethouder nog.
Ja, volgens mij op dit moment is er niet een acuut probleem en kunnen mensen gewoon naar Leeuwenborg of naar Ten Boer voor de GGD ondersteuning. En is het idee om het in het Eemskanaalgebied te doen, omdat daar straks ook veel meer mensen gaan wonen en wat dichter, waar gewoon de dichtheid wat hoger is, is dat wel de voorkeur van het college. Dus we gaan met alle plezier in gesprek. Maar ik wil toch de verwachtingen managen dat het niet uitkomst zal zijn dat er alsnog een GGD bij het gezondheidscentrum in zal komen.
Dank u wel. We gaan naar de vraag van de PvdA-fractie over lange wachttijden bij Veilig Thuis. Mevrouw Gierkink.
Bedankt, voorzitter. Ja, de wachtlijsten en tijden bij Veilig Thuis zijn inmiddels een vrij structureel probleem waar we al jaren mee kampen. En wij maken ons zorgen om de veiligheid van de gezinnen en huishoudens die moeten wachten na een melding. Omdat we ook weten dat het geweld na een melding vaak gewoon doorgaat. Dus we vragen ons af wat we voor hen doen in de tussentijd of dat we misschien meer moeten doen in de tussentijd. En ook hoe we gaan voorkomen dat de wachtlijsten niet alleen maar langer worden als ons beleid voor meer meldingen effectief blijkt. Bedankt.
Dank u wel, mevrouw Molema.
Ja. Nou, terecht dat u daar aandacht voor vraagt. En het is een landelijk probleem. En eigenlijk zijn er altijd wachtlijsten bij Veilig Thuis. En er wordt enorm hard gewerkt om dat niet te hebben. Maar we zien ook, vorig jaar hadden we rondom de zomer ook wat langere wachtlijsten. Is er ook wat extra inzet gedaan. Of in ieder geval extra geld beschikbaar gesteld om meer mensen aan te nemen. En dat het ook heel erg lastig is om mensen te vinden die de juiste ervaring hebben om dit werk te kunnen doen. En het is wel goed om te weten dat bij de wachtlijsten bij Veilig Thuis dat er altijd een eerste triage is, zoals dat dan heel mooi heet. Dus dat er een eerste scan wordt gedaan op urgentie, op aard, op ernst. En als er echt acuut gevaar is, wordt altijd alles met prioriteit opgepakt. Dus de wachtlijst die dan nog overblijft zijn de casussen waar wat minder urgent wat meer aan de hand is. En dat voelt ook heel gek om te zeggen. Want eigenlijk vind je op het moment dat er geweld thuis is, zowel kindermishandeling of huiselijk geweld, is het altijd urgent. Maar daar zit een gradatie in. En wat wij in de gemeente Groningen doen, en dat heeft u ook kunnen lezen in het lokale actieplan, is op het moment dat het niet ernstig is, gaat het bij ons ook heel snel over naar de wei. Zodat die in ieder geval binnen 48 uur ook achter de voordeur kan kijken en het gesprek aan kan gaan wat er nodig is. Dus op deze manier zetten wij dat in. En bij het bespreken van het lokale actieplan hebben we ook al aangegeven van ja, er zit gewoon een risico in op het moment dat we straks veel signalen krijgen, veel meldingen, dat verder oploopt. Wij proberen dat door de niet-urgente meldingen zo snel mogelijk door te zetten naar ons lokale sociale team, om die dat op te laten pakken, om dat te ondervangen. En in de tussenliggende tijd zijn we met Veilig Thuis ook in gesprek over het totaal van hun organisatie en de bedrijfsvoering van wat moet daar nu in gebeuren om ook in de toekomst duurzaam de wachtlijsten naar beneden te krijgen. En we verwachten dat daar in het eerste kwartaal dat we daar wat meer duidelijkheid over hebben.
Dank u wel. Zijn er aanvullende vragen? Ja, mevrouw Sloot.
Ja, dank u wel.
Ik hoorde de wethouder zeggen, voorzitter, dat het de wachtlijsten onder andere ook ontstaan omdat het heel lastig is om mensen met de juiste ervaring en skills, zeg maar, te krijgen. Maar zijn dat dan de mensen die de meldingen aan moeten nemen of die de meldingen in behandeling nemen? En wat kunnen we eraan doen om te zorgen dat er voldoende mensen zijn? Want zou dat dan een oplossing zijn om die wachtlijsten terug te dringen?
Nog meer aanvullende vragen? Mevrouw Gierkink.
Ja, ik was ook nog wel benieuwd of dat we zicht hebben op wat het doet met de meldingsbereidheid ook. En zeker als je bijvoorbeeld van die aandachtsfunctionarissen hebben, dat die misschien ook minder gaan melden als constant doorhebben dat het heel lang duurt voordat het opgepakt wordt.
De wethouder.
Ja, het zit breed bij Veilig Thuis, dat daar een personeelsvraag zit. En wij hebben vorig jaar geld beschikbaar gesteld om extra mensen ook aan te nemen. En dan zie je dat het heel lastig is om dat in te vullen. En dat wordt ook breder besproken, want we hebben natuurlijk, dit is een onderdeel Veilig Thuis, maar we hebben ook jeugdbescherming, we hebben onze eigen toegang om te kijken, kun je daar nou wat in doen? En dit is gewoon echt heel erg complex, zwaar werk wat mensen bij Veilig Thuis doen. Dus wij zijn daar eigenlijk continu naar op zoek van, wat kunnen we daar nou in doen om dat te verbeteren? En daar is geen toverformule voor, want dit speelt in het hele land, dat personeel vinden voor Veilig Thuis gewoon complex is. Maar daar zijn we nu weer over in gesprek van, kunnen we daar nog andere dingen op verzinnen? Dus dat mensen toch een aantal dagen in de week bijvoorbeeld meelopen met Veilig Thuis, in plaats van dat ze een hele functie daar hebben, dus dat je daar wat in splitst. En de andere opmerking, of de andere vraag die werd gesteld, was de meldingsbereidheid. Nou, wij zijn nu begonnen met de inzet op ons lokale actieplan. En wij stimuleren juist wel heel erg om meldingen te blijven maken. Ook met de tekst dat het daarna dus bij ons, op het moment dat het echt urgent is, zijn wij ook gewoon verplicht om alles met prioriteit op te pakken binnen de wettelijke termijnen. Maar om in ieder geval inzicht te krijgen in hoeveel huiselijk geweld kindermishandeling er is. En ook te kunnen registreren of er daarna de hulp ook gewoon goed in gang wordt gezet. Dus wij blijven dat zelf heel erg stimuleren. En wat wij ook wel merken is dat niet altijd op alle plekken even goed bekend is hoe de meldcode werkt, hoe die kan worden ingezet. Dus daar, ik heb toevallig laatst bij een bijeenkomst gezeten met huisartsen ook, om dat nog een keer weer onder de aandacht te brengen. En dat gebeurt de komende tijd nog veel meer en ook wijkgericht. Waarbij we echt blijven zeggen, meld gewoon. Dat we in ieder geval het inzicht hebben en ook zien of de herhaalde meldingen binnenkomen, dat we het sneller kunnen oppakken.
Dat waren de vragen en de antwoorden. Hier moet u het voor vandaag mee doen. Ik zie u vast nog bij een andere sessie. Dank u wel.